Goedemiddag, bij ons hebben we Koen de Vits, bestuurder bij de coöperatieve bank Newbie. Een coöperatieve bank, geen alledaags begrip denk ik voor de meeste mensen. Wat moeten we denken als we aan een coöperatieve bank denken?
Wel, een bank opgericht voor en door mensen waar meer inspraak is dan bij een gewoon bedrijf of een gewone bank. Dus coöperanten worden lid door een aandeel te kopen, een coöperatief aandeel te kopen, en hebben daarmee ook inspraak en stemrecht op de algemene vergadering. En beslissen dus ook wat er gebeurt eigenlijk met de bank.
Dat klinkt als een hoge drempel voor mensen. Ze moeten eerst veel dossiers vreten en kennis hebben voor ze kunnen instappen, of valt dat mee?
De drempel is €20. Dus je kan over €20 lid worden van onze club. En dat is iets dat we overal proberen te doen, zo laagdrempelig mogelijk te werken. En ingewikkelde dossiers doorwerken? Nee, omdat we ook absoluut eenvoudige producten willen hebben. We willen absoluut niet meegaan in de complexiteit en de kleine lettertjes die er bij andere banken zijn. Dus wij houden onze producten zo eenvoudig mogelijk.
Dat wil ook zeggen waarschijnlijk transparantie, want de mensen die een aandeel hebben, beslissen mee en dat wordt jaarlijks voorgelegd aan de vergadering.
Ja, absoluut. Dus transparantie is iets dat heel belangrijk is. Je hebt als coöperant, dus als klant eigenlijk, heb je inzage in waar dat we de kosten die je aanrekenen voor gebruiken, want dat wordt gerapporteerd op de algemene vergadering. Op die algemene vergadering zijn er 3 stemcolleges, de sociale organisaties. En daar moeten we een meerderheid hebben voor elke beslissing. En die houden eigenlijk een beetje onze sociale oogmerk in het oog, of we wel onze waarden respecteren. Dan heb je het stemcollege van de particulieren, waar je dus als gewone coöperant, gewone klant, ook je stem kan hebben. En ook daar moeten we een meerderheid hebben. Dus we moeten eigenlijk daar zorgen dat we klantgericht werken en dat we transparant zijn. Ja, ja. En dan heb je nog het stemcollege van de institutionele investeerders, die vooral eigenlijk de financiële gezondheid in toog houden. En ook daar moeten we een meerderheid hebben. En dus eigenlijk betekent het dat we zo werken dat je en je waarde moet respecteren en klantgericht werken, maar ook een gezond financieel bedrijf.
Ja, en als coöperant kan iedereen daarin meestappen, ook bedrijven.
Ook bedrijven kunnen meestappen, ja.
Omdat ik bijvoorbeeld heb gelezen, voor zover het juist is, dat heel wat geld ook is gegeven als coöperant van Franse overheidsbedrijven, als dat juist is.
De Waalse overheid
Dus, maar dan is er ook een mogelijkheid voor privébedrijven waarschijnlijk. En
absoluut,
in hoeveel
absoluut
kunnen die dan tussenkomen, want worden de belangen dan niet anders?
Wel, als bedrijf ben je ofwel een sociale organisatie met een echt sociaal oogmerk, en dan hoor je bij de 340 sociale organisaties die we nu hebben en het eerste stemcollege. Ofwel ben je een bedrijf met een gewoon winstoogmerk, maar wil je ook Newbie steunen. En dan hoor je ook bij het stemcollege van de particulieren, waar je onafhankelijk van hoeveel geld je ook ingebracht hebt, ook maar 1 step, net als 1 stem hebt, net als andere particulieren. Mm-hmm. Dus het is niet omdat je als bedrijf meestapt, dat verwelkomen wij. Er zijn heel veel bedrijven die meegestapt zijn, maar het is niet dat ze dan de ander gaan overstemmen. Het is 1 stem per coöperant, of je een bedrijf of een particulier bent. Of je nu €20 ingebracht hebt of 100.
En als heel veel mensen €20 inleggen, dan lijkt me dat een gigantische groep mensen om mee overeen te komen? Of
ja.
Wordt dat beperkt in aantal? Of,
Nee. Tot nu toe, op dit ogenblik zijn er 116.000. Dus dat is al redelijk veel om in deze coronatijden op 1,5 meter van elkaar bijeen te brengen. we houden algemene vergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Je kan ook stemmen op afstand. Dus we proberen dat zo concreet mogelijk te maken. Wij doen rondes in elke provincie om ook daar contacten te hebben. Wij werken heel veel via de sociale organisaties om ook contact te houden. We doen heel veel enquêtes.
En jullie werken ook vooral toe naar duurzame en ethische beleggingen. Voor zover ik weet, ja, voor België is dat niet nieuw, want de Belgische bank, voor zover dat ik weet, bestaat dat niet. Maar,
Triodos heb je?
Je hebt Tridios, maar dat is Nederlands, hè?
Nee, Triodos is zelfs wel degelijk ook in België.
Is dat in België? Ik dacht dat het Nederlands was, maar heel bekend in die even ondertussen ook al 700 en zoveel duizend.
Triodos is een van oorsprong Nederlandse bank, dat centraal geleid vanuit Nederland, maar die ook een Belgische tak heeft. En die twee focussen heeft. Ze geven kredieten en ze geven beleggingsfondsen. Dus dat zijn nu twee sterktes die ze in zoveel mogelijk landen rond Nederland proberen uit te rollen. Ja. En op een duurzame manier. En dus in België zijn ze ook vertegenwoordigd en kan je ook een duurzaam beleggingsfonds bij Triodos kopen of een krediet.
Ja, het was lange tijd zo dat je voor newbie kon je wel eigenlijk een soort upload betaalkaart krijgen, maar dan moest je via een Nederlandse bank
Die geld storten via een Rabobank.
Om dan zo op die kaart te storten, dat is nu een ander verhaal, neem ik aan.
Voor je een banklicentie hebt, om een echte betaalkaart uit te brengen waarbij de rekening bij je eigen staat, je eigen organisatie staat, newbie, moet je een banklicentie hebben en die hadden we in het verleden niet. En dus hebben we een betaalkaart uitgebracht die toch een aantal karakteristieken had die meer ethisch waren dan andere, zoals je kan niet onder nul gaan. Het was een duurzaam materiaal ook waaruit die kaart bestond. Maar effectief, dan moesten we wel een partner kiezen die één banklicentie had en daarvoor hadden we dan Rabobank Nederland gekozen. Maar nu binnenkort dus, we hebben een banklicentie nu, we hebben genoeg geld opgehaald, we hebben een banklicentie. En nu wordt het IT-systeem klaargemaakt en binnenkort kan je gewoon een betaalkaart van in België met een gebaseerd op een newbie zichtrekening nemen.
En hebben jullie mensen van Triodos aan boord? Want ik neem aan dat jullie toch een deel, hetzelfde cliënteel overlappen? Of?
Wel, we hebben daar geen studies rond gemaakt hoe dat overlapt, maar we hebben nu 116.000 die zelf geld gestopt hebben in newbie. Dus dat is voldoende voor de plannen die we hebben eigenlijk. Die moeten zelfs niet allemaal bankproducten nemen of verzekeringsproducten nemen, hoe meer hoe liever natuurlijk. Maar in onze plannen zijn wij rendabel en kunnen we overleven zelfs zonder dat die allemaal klant zouden worden eigenlijk. Ja. En dus we hebben eigenlijk maar een ploeg van 25 mensen met bankervaring, de helft ongeveer, de andere zonder bankervaring, maar die zich ook helemaal aan het inwerken zijn. En dus eigenlijk hebben wij niet zo'n heel grote ploeg.
Wat zijn de grote verschillen nu tussen wat jullie doen en Triodos?
Wel, de sterkte van Triodos is eigenlijk dat ze twee kernzaken hebben waar ze heel goed in zijn. Dat is kredietverlening, duurzame kredietverlening en duurzame beleggingsfondsen. Maar je kan als Belg niet voor een zichtrekening langsgaan. Je kan geen betaalkaart hebben. Je kan als particulier ook geen verzekeringsproducten afnemen. En dus dat gaat allemaal niet bij Triodos. En dus wat wij willen doen, is wij willen niet alleen beleggingsfondsen en kredieten, dat willen we ook doen. Maar wij willen eigenlijk een heel breed gamma, zodanig dat je als Belg kan zeggen van ik ga voor al mijn producten bij één bank en alles wat daar gebeurt is.
Jullie zijn bijvoorbeeld voor, in dat breed pakket, voor de verzekering bijvoorbeeld, in zee gegaan met Monceau Assurance uit Frankrijk. Waarom Monceau Assurance?
Wel, Monceau is een verzekeringsmaatschappij met ook het hart op de goede plek. En een aantal jaar geleden, toen we op zoek moesten naar vers geld, die gezegd heeft, oké, jullie krijgen 10 miljoen. En daarmee kunnen jullie verder bouwen om te zorgen dat uiteindelijk er een banklicentie komt, want dat kost heel veel geld om dat voor te bereiden, heel veel dossiers maken, heel veel procedures schrijven, heel veel beleidsdocumenten, heel veel gaan praten. Een IT-systeem moet al bijna half in orde zijn om ze te overtuigen dat je het ook helemaal in orde zal krijgen. En dus zij hebben op een gegeven moment gezegd, nadat we al 5 miljoen hadden van particuliere klanten van 2011, hebben zij in 2015, 2016 gezegd, hier is nog 10 miljoen om die eerste fase door te komen. En zo zijn ze partner geworden eigenlijk.
Dus jullie hadden al inderdaad via Nederland de manier gevonden om toch aan die betaalkaarten te komen.
Ja,
en in Nederland heb je dus ook Triodos die wel zichtrekeningen en betaalrekeningen hebben. Is dit het Belgische klimaat dat moeilijker maakt voor een nieuw soort bank? Is het iets eigen aan
Ik kan niet spreken voor Triodos waarom zij dat niet gedaan hebben, maar ik weet wel dat nu is het eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden die heel gunstig is om het nu te lanceren. Er zijn allerlei dingen op technologisch vlak bezig. Je kan nu klant worden bij een bank met iets meer. Je moet nu zelf al geen bakje, een digipass meer uitdelen om mensen klant te laten worden of om betaling te laten doen. Iedereen kan op zijn smartphone iets meer gebruiken. En dat is voor ons een drempel die wegvalt. Dat is een drempel die ongelooflijk verlaagd wordt om dat te kunnen aanbieden. Er zijn heel veel internetgebruikers, er zijn aanbieders van software die een heel banksoftwarepakket kunnen leveren, zomaar van het schap, klaar, en dat al bewezen heeft dat draait in Nederland, in Frankrijk, in Luxemburg.
En is dat dan veilig?
Dat is ook iets, hè. Dus ook daar zijn de diensten voor beschikbaar. We hebben een geweldige specialist in huis gehaald die deeltijds voor ons werkt en die voor de grote banken ook de strategie uitgeschreven heeft voor de beveiliging. Dus wij hebben niet de illusie dat we alles zelf moeten doen, maar wij roepen hulp in van mensen die ons goed gezind zijn en die zeer, zeer capabel zijn.
En 100% veilig bestaat niet, maar dat geldt voor iedereen.
Inderdaad, inderdaad.
En wat met de klanten voor wie er nog een digitale kloof heerst?
Ja, dat is een van de dingen waar we compromissen moeten maken. Hè. Dus als je opstart als bank, we hebben bijvoorbeeld geen kantoren. Dat zou veel te duur zijn, dan zouden we nog veel meer geld moeten ophalen om dat te kunnen financieren. En dan zouden we misschien niet opgestart geraken, dan hadden we misschien 100 miljoen moeten ophalen en dan hadden we misschien daar niet geraakt en dan hadden we het misschien moeten vergeten, onze droom. Dus wij moeten een aantal compromissen maken bij het opstart en dus dat is onder andere dat we een online alleen bank gaan zijn in het begin. Uh-huh. Wij proberen daar plannen voor uit te werken en daar zijn denkoefeningen bezig van hoe we dat zouden kunnen doen met behulp van een paar van onze 340 sociale organisaties waar we wel dichter bij de mensen zouden kunnen komen. Maar voorlopig, om het geloofwaardig op te starten, was het eigenlijk duidelijk dat we alleen maar een online bank zouden kunnen starten.
Je noemde al transparantie, biologisch afbreekbare kaarten en de mensen kunnen niet onder nul gaan. Ja. Wat zijn verder jullie ethische principes?
Wel, het feit dat het simpel is, is eigenlijk super belangrijk. Het feit dat het eenvoudig is, dat mensen begrijpen wat ze kopen, dat er niet te veel kleine lettertjes zijn, dat je niet in opgesloten zit in pakketten van een zichtrekening en een betaalkaart en een kredietkaart en een spaarrekening en dan nog ergens een verzekering op die en dat je uiteindelijk niet meer weet wat het is en dat je het dan maar loopt en je betaalt je 10 euro per maand, maar omdat je niet weet wat zijn nu de alternatieven en niet. Bij ons blijft het super simpel. We hebben maar één type zichtrekening, die heeft ook maar één prijs. Wil je een betaalkaart daarbij, dan is dat een aparte beslissing en er is ook maar één soort. Wil je een spaarrekening, dan ook een spaarrekening, er is ook maar één soort. En het zijn enkelvoudige beslissingen die veel transparanter zijn.
En hoe bekend zijn jullie binnen het bankwezen? Want ik was bijvoorbeeld mijn portefeuille kwijt met mijn UB-kaart. Ja. En ik was daar bij het ING-kantoor en die mensen hadden nog nooit van UB gehoord, terwijl zij zelf hoofd waren van een filiaal van hun bank.
Ja, als er maar genoeg andere mensen op deur te zijn, zou ik zeggen. Dus er is een altijd veel
mensen. Waar ik even wou op terugkomen is van, omdat u dat uitspreekt, maar allee, ja, ik bedoel, niet te veel kleine letters. Het is zo allemaal een heel goede zaak. Maar nu voor mensen met lage inkomens die in de problemen zitten, hoe ga je dat oplossen? Want die zoeken toch dikwijls om iets meer uit te geven en dat is moeilijk, hè?
Wel, er zijn verschillende zaken waar je soms afwegingen moet maken, maar dat was een afweging waar we echt gezegd hebben van we gaan geen kredieten geven om het einde van de maand te halen en we gaan ook niet onder nul laten gaan. Dat was eigenlijk een beetje een daar zijn we nogal snel tot die conclusie gekomen, omdat alle statistieken van banken uitwijzen, dat is dat eens dat je daar eensmaal in het rood, dat het heel rap terugkomt en dat mensen in een spiraal geraken. En als je het einde van de maand al de 20e valt, dan valt het waarschijnlijk de volgende maand de 19e en zo verder. En komen mensen in een spiraal terecht en daar willen we niet aan meewerken. Wat wij wel doen is, ons compromis. Wij hebben bij onze 340 sociale organisaties wel redelijk wat armoedebestrijdingsorganisaties en die steunen wij natuurlijk in hun werking. Wij proberen zoveel mogelijk te betekenen om hen zo sterk mogelijk te maken, om reclame voor hen te maken, dat ze ook steun krijgen van onze 116.000
klanten. Hoe kan je dat compenseren door middel van bijvoorbeeld leningen aan lager tarieven of zo? Voor zulke mensen?
Daar zijn nog niet echt de grote beslissingen genomen, dus dat moeten we nog doen, want daar gaan we zeker over nadenken. Wat we bijvoorbeeld wel gedaan hebben voor de betaalkaart, hadden we ook het probleem, je kan ofwel voor een betaalkaart, kan je die gratis aanbieden, maar die kost ons wel een twintigtal euro per jaar. Eigenlijk kost ons dat zoveel. En als je die gratis aanbiedt, dat betekent dat andere klanten die een krediet nemen of die een beleggingsfonds nemen, dat je daar eigenlijk 20 euro meer aan vraagt om die betaalkaart van die andere mensen te financieren. En dus dat is op zich eigenlijk niet eerlijk. Langs de andere kant, als je de volle prijs vraagt, dan wordt de drempel natuurlijk wel hoger voor mensen, dan ben je niet inclusief bezig. En dus wat wij geprobeerd hebben is een middelweg te zoeken en dat aan onze coöperanten voorgelegd. We hebben gezegd van kijk, wij moeten eigenlijk, wij vinden het principe van dat het eerlijk moet blijven tegenover de andere klanten het belangrijkste, maar er zijn toch een aantal manieren waarop we dat zouden kunnen oplossen. En we hebben dan een grote enquête gedaan bij onze klanten en gevraagd van willen jullie liever dat we dat helemaal aanrekenen, de volle prijs en maar één prijs, of willen jullie een tussenoplossing? En wat er uitgekomen is, dat mensen eigenlijk voorstander zijn van een lagere kostprijs, maar dan een vrije bijdrage daarboven. En dat we duidelijk meedelen van, kijk, alles wat je daarboven geeft, dat dient om andere mensen toe te laten van minder te geven. Dus we hebben gekozen, dat is al sinds de feedback van de coöperanten, van een lagere minimumprijs te hebben, niet die volle 20%, en een vrije bijdrage daarboven. En dat is iets wat we gaan proberen om uit te doen, om een compromis te vinden tussen die inclusie van mensen, de drempel zo laag mogelijk te houden, maar toch ook niet oneerlijk zijn tegenover anderen en hen te laten betalen voor de betaalkaarten van andere klanten.
Binnen welk tijdsbestek zien we newbie als gewone
zichtrekeningbank? Ja, normaal gezien beginnen we, dus we zijn nu heel hard aan het testen, de IT-systemen. En waarschijnlijk, net een bericht verschenen, gaan we in oktober voor een beperkte groep al het live gebeuren lanceren met echte rekeningen en echte kaarten. En dan gaan we eerst wat testen met onder een beperkt aantal mensen en dan gaan we het waarschijnlijk voor het einde van het jaar lanceren voor het grote publiek.
Nu dat we die coronacrisis hadden, is er heel veel nagedacht over een samenleving na de corona, post-corona. Het moet anders, het moet beter. Is dat iets waar Newbie kan op inspelen?
Sowieso. Het feit dat je duurzaam werkt, dat zou eigenlijk toch al moeten een frank doen vallen, dat eigenlijk al lang nodig was en dat we ons nu zouden moeten vragen van waarom is dat eigenlijk al niet langer bezig. Hè? De kijk een beetje naar de lange termijn in plaats van de korte termijn. Ik denk dat we met de gezondheidszorg van de manier waarop we het personeelsbestand afgebouwd hebben in woonzorgcentra en in allerlei gezondheids tot de afbouw van die stok zijn toch allemaal dingen waarvoor dat we eigenlijk als samenleving, denk ik, een beetje gevoeliger zouden moeten geworden zijn om toch op de lange termijn de duurzaamheid te kijken. Dus wij hopen dat we dat momentum kunnen gebruiken om dat ook voor het klimaat en dergelijke toch, en dat we dat kredietverlening en duurzame beleggingsfondsen, dat die toch ook voor het klimaat zouden veel meer naar de duurzaamheid moeten kijken. Wat we ook zien is dat er zijn toch heel veel middelen vrijgemaakt voor de gezondheidszorg en voor de economische gevolgen. Ik denk dat wij onze steentje moeten bijdragen in het publieke debat om dat te zorgen dat die gelden toegewend worden voor duurzame oplossingen. Dat we niet alleen een heropleving, maar een duurzame heropleving door onze kredietverlening.
Dat zal nodig zijn. Want volgens gezondheidsmedewerkers die we hebben gehad, zal het belangen nog niet genoeg zijn en is er van de Vlaamse regering ook al gezegd dat ze verder gewoon gaan met besparen, ondanks dat een loonsverhoging is gebeurd. Dus.
Ik vind het heel vreemd en het is eigenlijk, het is eigenlijk heel raar dat voor een duurzaamheid dat er een soort urgentie moet zijn en het water moet aan de lippen staan hier, dat mensen bewegen. Terwijl dit zou toch een wake-up call moeten zijn, dat wat er voor de gezondheidszorg gebeurd is, dat we eigenlijk nu toch moeten, onze vang zou moeten vallen, dat we dan wat eerder moeten reageren en anticiperen voor het klimaat. Hè. Dus andere dingen, ik denk dat als ethische, duurzame, coöperatieve bank, dat ook het stuk ethiek belangrijk is. Hè. Dus ik denk dat we allemaal voor keuzes gestaan hebben. Hè. Wie neemt op in uw bubbel? Gaat je oma nog bezoeken of niet? Verplaatst u en een beetje een afweging tussen uw individueel comfort en het algemeen belang. In bedrijven is dat ook zo geweest. Wie laat ik thuiswerken en wie zet ik op technische werkloosheid? Dat heeft toch gevolgen voor die mensen en hoe maak je die afweging? In de gezondheidszorg, de discussies over, stel dat we moeten prioriseren dat er niet genoeg bedden zijn, wie gaan we dan eerst nemen en wie laten we dan wachten, wie nemen we in tweede instantie die triage. Dat zijn toch allemaal ethische zaken en ik hoop dat dan ook een beetje de frank gevallen is, dat ethiek niet iets is dat je moet uitstellen tot je in een crisis moet gaan beginnen improviseren, maar dat je dat eigenlijk in je systeem moet inbouwen, dat de duurzaamheid en ethiek eigenlijk zouden moeten deel uitmaken van de standaardwerking en dat als er dan een keer een crisissituatie aankomt, dat je dan niet moet beginnen improviseren. En ik hoop, en dat is een nagel waar wij op zullen slaan, is dat zowel voor duurzaamheid als voor ethiek, dat je dat moet continu in uw werking gebetoneerd en het DNA moet opnemen.
Mag ik vragen, het huidige systeem dat we nu zitten, gelooft u daar echt in dat ze op lange termijn gaan denken? Want meestal is het toch maar korte termijn denken, hè, dat ze doen.
Wel, wat ik geloof, is vooral dat als we niks doen, dat het dan zeker niet goed gaat komen. Mm-hmm. Dus ik durf mij niet uitspreken of dat er nu een soort kantelpunt gaat komen, dat we dat ooit wel gaan bereiken, dat bij, ik weet niet, eerste overstromingen ergens in een beschaafd land of zoiets, dat wordt klimaat dat dan de frank gaat vallen, of dat er andere kantelpunten gaan zijn. Maar alleszins wat wij maar kunnen doen, is een steentje bijdragen om zoveel mogelijk die bewustmaking te beïnvloeden. Maar of dat dan nu gaat lukken en of dat op tijd gaat zijn en of dat we... Ze spreken nu al van 2,5 graden, dat het toch al gemiddeld warmer is, dus dat we eigenlijk al voorbij zitten.
We zijn al lang over 12, hè. Daar zijn alle wetenschappers het ook over eens. Maar natuurlijk, we zitten met heel veel politieke partijen die achter de echte machthebbers staan, en laten we het maar zeggen, van die werken niet ethisch. En dat zijn ook grote industriële of mensen van grote bedrijven, en die werken niet zo ethisch als jullie doen of andere bedrijven doen. Dus ja, dat zijn nog altijd de grote machthebbers. Dat is toch wel een probleem.
Wel, ja, natuurlijk, anders zou ik mij niet zo voor een nieuw bier zetten, natuurlijk, als dat geen probleem was. En ja, het enige wat ik kan zeggen is, we hebben 1% van de mensen overtuigd in België om toch te investeren, hè, aandelen te kopen, niet zomaar een beetje op spaarrekening te zetten, maar een aandeel te kopen van een bank. Omdat, en die geloven ook allemaal dat het anders moet, en ik hoop dat wij gaan de publieke opinie zoveel mogelijk proberen te beïnvloeden. Ik hoop dat mensen die bij andere banken ook denken dat anders moet, gaat versterken in het idee van dat het wel kan. En dat is een beetje onze rol, van zowel de publieke opinie te beïnvloeden, van die sociale organisaties ook daarin te steunen, en van ook gewoon een alternatief aan te bieden aan alle particulieren in België om duurzaam te bankeren.
Ja, vandaar mijn vraag er juist met de verloren bankkaart. Zijn jullie een gesprekspartner voor veel van die belangrijke spelers waar het grote geld zit? Wel, of willen jullie überhaupt?
We kunnen onmogelijk zonder, dus je kan geen betaalkaart in België lanceren zonder toch met de bankcontact te praten. Je kan geen kredietkaart hebben zonder met Visa of Mastercard te praten. Dat is een beetje een duopolie. Dat is een monopolie van twee aanbieders. Dus je moet altijd een beetje water in de wijn doen en je kan niet zo zuiver op de graad blijven, maar ja, wij proberen daar toch ons eigen ding mee te doen. En ja, ik denk dat ze, ja, zonder het oog van de toren te blazen, dat de campagne waar we ongeveer rond 70.000 in totaal, 70.000, 80.000 coöperanten gemikt hadden, en dat we nu 116.000 hebben, dat toch een beetje ongeloofwaardigheid vergroot heeft. En ja, ik hoop dat de temperatuur in de samenleving nog verandert, dat we daar nog succesvol kunnen in zijn en ons eigen ding daarmee doen.
Met de coronacrisis is er natuurlijk ook een financiële crisis. Eigenlijk is die van 2008 nog niet echt achter de rug. Dus de Europese Centrale Bank heeft ook aan de nationale banken voorwaarden opgelegd.
Wel, er is er is nu druk om te zorgen dat banken voor zichzelf zullen kunnen zorgen en dat ze geen hulp van de belastingbetaler niet meer nodig zullen hebben. Maar dat ze langs de andere kant ook proberen de economische heropleving zo hard mogelijk te ondersteunen. En dus langs de ene kant is er vanuit toezichthouders gezegd geweest, banken, jullie mogen geen dividenden uitkeren, want je moet meer reserves houden, er gaan meer verliezen zijn, de economische crisis gaat ook op jullie impact hebben, dus jullie moeten een beetje meer reserves aanhouden. Misschien hebben jullie in de toekomst terug wat verlies en dan moeten jullie dan niet aan de belastingvrager betalen om dat te compenseren, maar de aandeelhouder, of uit jullie reserves putten. En langs de andere kant worden ze geacht van genoeg kredieten te verlenen om bedrijven over de moeilijke periode heen te helpen. En dat is een evenwichtsoefening waar ze, ja, die niet altijd zo gemakkelijk op te lossen valt voor de meeste banken, omdat zij meestal nog niet de kennis hebben om vooral op duurzame elementen te selecteren, maar eerder op traditionele winst-verlies elementen die niet zoveel met duurzaamheid te maken hebben.
Jamie Pick die hanteert de term zombiekapitalisme voor het zonder overtuiging uitrollen van meer marktwerking als antwoord op het steeds frequenter falen van de markt. Is dat iets dat ook in de bankensector zich afrolt?
Nou, banken snijden normaal gezien in hun eigen voet om als ze krediet geven aan bedrijven die het uiteindelijk niet gaan kunnen terugbetalen. Dus normaal gezien zou je zeggen van ze zouden daar een natuurlijke afkeer van moeten hebben. Maar
we zagen dat al eerder, toch?
Ja,
dus de overheid die de banken geld tegemoet schoot.
Ja, er zijn verschillende elementen bij traditionele banken die toch maken dat ze meer korte termijn redeneren dan lange termijn. En de beursnotering is er daar één van, omdat beursnoteringen maken dat je kwartaalresultaten moet halen. En iedereen heeft schrik voor de eerstvolgende beursnotering of beursevaluatie of wat de analisten gaan zeggen na het kwartaalresultaat. Het is ook zo dat...
Het is een casino, hoor.
En het is dat... Een ander aspect is dat veel, als je beursgenoteerd hebt, heb je ook aandelenopties. En aandelenopties zijn ook weer iets dat je weer korte termijn doet denken. Hè, want je eerste focus als manager is dan meer, ik moet zorgen dat het aandeel goed evolueert, dan zijn mijn opties zoveel waard. Dus eigenlijk zouden banken op natuurlijke manier moeten toch op die lange termijn denken, maar ze doen het toch niet. Een van de dingen die ook bezig is in de banken bijvoorbeeld is... Eigenlijk, als je een hypothecair krediet geeft, dan kunnen banken daar een lage rente voor aanrekenen, omdat ze weten, daar is een gebouw in onderpand. En als daar iets misloopt met die terugbetaling van die lening, verkopen ze het gebouw in onderpand, recupereren ze heel het geld, nog wat kosten, en eigenlijk is er geen risico genomen. Maar met de huidige reglementering rond duurzaamheid van woningen, verandert de reglementering zo snel. Onlangs waren er nog veel verhuurders die zeiden van wij gooien heel veel huizen op de markt omdat wij niet meer willen investeren. Want om ze te verhuurbaar te maken moet je zoveel hernieuwbare energie hebben, moet je dit en dat voldoen, isolatievoorwaarden en dergelijke. En dus eigenlijk weten banken, wij geven nu een krediet voor 20 jaar, maar binnen 10 jaar is dat huis al niet meer, voldoet al niet meer aan de normen die dan zullen gelden qua hernieuwbare energie en isolatie. Maar toch hebben ze nog geen algemeen plan om te zorgen. Ze weten dat hun dat pijn gaat doen. Als er dan iets fout gaat lopen met dat krediet, dan krijgen ze dat huis misschien niet meer verkocht voor het saldo dat nog open staat. Dus dan maken ze daar toch verlies op, terwijl ze dat eigenlijk denken van wij zitten veilig voor die 20 jaar. Maar toch is daar geen grote inhaalbeweging en zouden zij de aanjagers moeten zijn voor meer duurzame woningen, maar toch gebeurt dat niet. En dus er zijn zo heel veel korte termijn aspecten in de bankwereld die er eigenlijk uit moeten, maar die al om een of andere reden niet in gang schieten.
Ik heb hier duurzame
woningen, we kunnen misschien nog eens terug, misschien Tom Meers daarover.
Ja, dat klopt. Ja. Ik heb nog wel andere ideeën daar, Rob. Ik heb hier toevallig, om aan te sluiten bij wat u net zei, een interessant artikel uit de Groene Amsterdammer rond econoom Jozef Stiglitz, getiteld Rebel in Maatpak. Die bevestigt zo'n beetje wat u zegt in de bankenwereld, klopt ook voor economen. Die staren zich blind op het feit dat er geen alternatieven zijn of dat bepaalde dingen vaststaan zonder echt nog te gaan kijken naar de wetenschappelijke analyse van de dingen.
Even duidelijk, dat geldt ook niet voor elke econoom. Hè. Er zijn wel... We hebben een aantal economen gehad die dat wel op een andere manier bezien, gesproken.
Dus, ik hoop dat de evolutie effectief toch bij bepaalde economen zo is. En ik hoop ook dat er een grotere samenwerking tussen verschillende specialisaties, academische richtingen gebeurt. Dus dat een ethicus meer betrokken wordt, dat sociologen meer betrokken worden en dat het niet... Bij de virologen waren het ook eerst de virologen die in de comité zaten en nu is het al uitgebreid met een aantal andere mensen. Dus ik hoop dat die...
Maar je gaat natuurlijk nooit één en dezelfde mening krijgen. Nee, hè? Dus, want
haalt bijvoorbeeld aan, men heeft nu verschillende werken, de Donut Economics van Kate Raworth, The Future of Capitalism van Paul Collier, Capitalism, A Conversation in Critical Theory, van Rahel Yaghi en Nancy Fraser. Allemaal ja, een klein beetje anders, maar toch wel dingen die bij elkaar aansluiting vinden. Een soort van nieuwe trend in de economie, die we dankbaar...
Ja, ik hoop dat er veel mensen op die kar springen van die alternatieve economen en dat effectief de aandacht voor duurzaamheid, voor het sociale evenwicht, de ongelijkheid die bepaalde economische systemen veroorzaken, dat daar meer aandacht voor komt. Ja, dan hoop ik dat dat wel is. Maar gaat het snel genoeg zijn? En kunnen we daarmee ondertussen onze andere uitdagingen, zoals het klimaat, tackelen?
Ja. Ik had hier twee dingen geselecteerd die ik even wou voorleggen. Twee citaatjes. Als we de excessen van het kapitalisme niet weten te temmen en er niet voor zorgen dat het meer ten goede komt van iedereen, dan moeten we niet raar opkijken als burgers de hooivorken uit de schuur halen en voor populisten als Trump, Bolsonaro en Johnson stemmen. Denk u?
De Brugse meta. Ik dacht maar met die hooivork.
Ik denk dat een van de, ik denk dat dat een parafrasering is van wat ik ook denk, dat de reden waarom mensen zich afzetten tegen de samenleving in het algemeen, is onder andere omdat ze het gevoel hebben dat ja, de samenleving gaat misschien vooruit, maar voor hen is de toekomst somberder dan waar ze nu zitten. En dat ze niet meer mee profiteren van een algemene opgang van welvaart en rijkdom, maar dat sommige mensen beseffen van, oké, de verschillen worden groter, er worden sommige mensen rijker, maar het is ongelijker verdeeld en ik ga niet meer meegezogen worden in de opgang van heel de samenleving, maar het is eerder ieder voor zich. Meritocratie die heerst, dus als je in de shit zit, heb je het zelf veroorzaakt en word je niet meer opgevangen. En dus ik denk dat als we daar geen aandacht voor hebben, dan
maar het gewoon zelfvervullend prophecy. Het wordt een gedeelte politiek natuurlijk ook. Hè? Nu dus, maar dan wil ik toch even terugkomen op het punt van er straks. Dus en dan gaan we het over mensen die heel dikwijls op minimumlonen leven of op een leefloon leven, hè, dus in armoede zitten. Die hebben daar niet veel boodschap aan op het moment. Hè. Die zien gewoon van waar kan ik ook, en dat is. En ik denk in de insteek van ja, ik heb een kind op te voeden, dat is alleenstaande moeder. Hebben zij ook ergens gelijk, die zien dat ook op korte termijn. Ik heb nu geld nodig om dit en dit te bekostigen. En om dan de link te leggen bijvoorbeeld met de Triodosbank, die ook had gezegd van alle banken blijven nog iets van rente geven. Behalve de Triodosbank had zich op nul gezet, heeft daar geen klanten met verloren, maar dan zie je dat er toch een soort van ander cliënteel is.
Ja, we moeten daar heel eerlijk in zijn. Wij hopen veel mensen kansarmen te bereiken, maar wij merken wel dat de mensen die de luxe hebben om te kunnen al geld investeren nu en opzij zetten en niet weten of ze dat op termijn gaan terugkrijgen, dan moet het staan zeker 10 jaar vast. Ja, dat zijn mensen die wel het geld hebben om dat te doen. Hè. Zelfs al gaat het over 20 euro of 100 euro, voor sommige mensen is dat te hoog, die drempel.
Ja.
En dus wij zien dat wel. Wij proberen dan met onze producten anders te doen en die drempel zo laag mogelijk te houden. Maar ja, het is wel zo dat sommige mensen effectief niet de luxe hebben om zich te kunnen bezighouden met duurzaam en ethisch, maar die, voor wie de vraag nog altijd is om de kwestie van te overleven. Hè, en niet van,
ondertussen, en dat is mijn inziens, ik ben altijd een beetje pessimistisch ingesteld hoor, de armoede die steeds groter wordt, hè, ook ten opzichte van rijkdom, doet mij denken, hè, aan 70 jaar geleden. Hè. Die mensen hebben niets meer te verliezen. Hè. Dus die hebben... en daar zijn dikwijls mensen die ongeschoold zijn. Een deel van rationaliteit kwijnt weg. En daar gaat schuld gegeven worden aan. Hè. Zonder het bij woord te noemen. U weet wel waar dat ik het over heb waarschijnlijk. Ik moet ook heel hard toepassen met mijn uitspraken, maar ik heb daar toch altijd een beetje schrik van, dat zich gaat herhalen.
Ja, ik ben geen politicoloog of socioloog of zo, maar ik denk ook dat als je... Nu bijvoorbeeld ook bij die gezondheidscrisis, hè, bij corona. Als je op een gegeven moment zou zeggen van, kijk, de ziekenhuizen zitten vol, we laten het maar voortwoekeren en... ja, jullie zijn allemaal wel deel van onze samenleving, maar voor sommigen, als het vol is het vol en voor u is er geen plaats meer, we gaan u niet meer kunnen helpen. Dat zijn bepaalde principes die dat volgens mij super veel impact kunnen hebben, dat eens je die overschrijdt en je doet niet meer je best om iedereen te helpen, maar je zegt op een gegeven moment van, sorry, het is vol, we gaan het laten voortwoekeren, het is een soort natuurlijke selectie, dan zet je dingen in gang in de samenleving die je niet onder controle hebt. En ik denk dat dat een equivalent is van wat je op andere vlakken in de maatschappij ook hebt, als mensen het gevoel hebben van, de samenleving doet niks meer om mij mee te trekken of om mij uit mijn armoedeval te halen, dan creëer je dingen die zware gevolgen kunnen hebben.
Ik heb nog een tweede citaatje. Herstel van de democratische grondwaarden van gelijke politieke zeggenschap is de conditio sine qua non voor een progressief, egalitair en duurzaam economisch programma. Nu dat we in deze coronatoestand verkeren, lijkt dit eigenlijk steeds verder af. Wordt die coronacrisistoestand eigenlijk gebruikt voor allerlei grondrechten in te perken? Privacy wordt een vaag begrip. Is dat iets dat nu verder af lijkt dan ooit? Of?
Ik denk dat ik een aantal dingen zie ik wel, dat er een soort verhoogde behoefte aan inspraak is, toch? Dat er mensen, ik denk dat alle politici nu beseffen dat je niet zomaar regels kan uitleggen, opleggen aan de mensen, maar dan wel het verslag waarop het gebaseerd is en de analyses van de expertengroep waarop het gebaseerd is, die houden we geheim. Ik denk dat er nu toch een soort beweging en een soort besef is gekomen dat ja, je moet eigenlijk toch wel meer inspraak doen en transparant zijn en mensen betrekken en ook meerdere, niet alleen virologen, maar ook economen, ook sociologen, ook ethici betrekken om daar een gedragen beslissing te maken. Dus ik voel wel ergens nu dat er maatregelen zijn die zoveel impact hebben op mensen, dat mensen van nature een soort behoefte uitspreken van wij willen wel gehoord worden, wij willen wel weten, wij willen het wel begrijpen, je moet wel ons best doen om ons erbij te betrekken. En ik hoop dat dat toch ook een beetje overblijft en dat dat een beetje een tegengewicht gaat zijn van het feit dat we een aantal fundamentele vrijheden wel nog wel hap opgeven, zoals privacy en andere dingen. Ja. Dus ik hoop dat daar ook iets goed uitkomt. Ik weet niet wat het bovenhand gaat hebben, is dat het feit dat het nu normaal is dat we locaties en dat we allerlei persoonlijke gegevens hebben.
Of niemand
het
weten. Ja. Ja. Niemand heeft een kristallen
bol. Ik denk ook heel erg aan het datacapitalisme.
Ja, ik denk dat discussies zijn die hopelijk ook toch meer blijven doorwegen en waar we ons de vragen die we daar nu over stellen, dat we die ons gaan blijven bestellen in de toekomst. En ik hoop dat dat dan langs de goede kant kan tot. Dus de verhoogde nood of de behoefte aan inspraak vind ik wel dat we dat momentum niet mogen missen. En daar zullen we als BNUB toch wel ook wel blijven hameren. Dat je dat ook eigenlijk in een organisatie kan doen. Hè, want wij hebben ook een maatschappelijk comité. Onze klanten zijn ook onze aandeelhouders, dus die hebben inspraak. We hebben ook een maatschappelijk comité dat eigenlijk inzage heeft in alles wat gebeurt en dat een onafhankelijk rapport aan de algemene vergadering schrijft van of NewB dit jaar wel zijn waarde gerespecteerd heeft. En dus ik hoop dat zo'n dingen, dat wij daar de vertaling van naar organisaties en bedrijven een beetje kunnen stimuleren.
Met die corona zijn ook de gesprekken opgegaan rond een coronatax, rond vermogensbelasting. Dat was nu al actueel, maar dat is nu actueler dan ooit. Het aanpakken van belastingsparadijzen. Jullie zijn natuurlijk gewoon een bank, maar ik neem aan dat jullie daar toch ook over nagedacht hebben.
Ja, het feit dat we alleen maar dat we één coöperatieve zijn, zonder zijtakken, zonder filialen, zonder in andere landen en al zeker geen fiscale paradijzen, dat is natuurlijk niet voor niks. Ik denk dat daar heel vaak gezegd wordt van ja, maar wij beginnen er niet aan in België. Het is wel rechtvaardig, maar wij beginnen er niet aan, omdat anders zetten we ons in een onmogelijke positie tegenover andere landen en dan gaat het kapitaal gewoon naar andere landen. Ik denk dat met nu die coronacrisis, met de geopolitieke situatie binnen Europa tegenover China en tegenover Amerika, met de klimaatverandering die op ons afkomt, ik hoop dat dat een aantal zaken gaan zijn waar we sowieso op internationale schaal meer gaan moeten voor samenwerken en dat dan een drempel ook verdwijnt om ook op die fiscale aspecten iets te doen.
Ja, dat is natuurlijk iets dat vaak wordt aangehaald als drogreden om niet voor een vermogensbelasting te gaan. Oh, dat zijn net mensen die investeren in werk en in onze economie, dus die mogen we niet gaan belasten. Nu las ik ook een heel hilarisch artikel in volgens mij de Gazette van Antwerpen, of laatste nieuws, met enkele koppen van superrijken die dan ook hun gedachten erover hadden, de alle Willy Maasens. Die zei dat ze wel willen meebetalen, maar allemaal hadden zij een maar. De ene zorgde al genoeg voor de werkstelling, de andere wilde wel een fonds opzetten, maar die vond de overheid niet betrouwbaar. Nog een andere wilde ook een fonds opstellen, maar vond dat hij als rijke zelf moest bepalen naar waar het ging. Het is wel grappig dat deze superrijke ook denken een...
Ja, ik denk dat deze superrijke, dat gaat vooral over Amerikanen, veronderstel ik?
Nee, dat ging over België eigenlijk.
Het ging echt over België.
Willy Naastens had ik, Tony Naastens. Graham,
ja, ik vind dat
Joris Ide van de Staal.
Ja, ik denk dat het een beetje onderschat wordt hoeveel de samenleving bijgedragen heeft om het mogelijk te maken om rijk te worden. Hè. Ik denk dat... Zowel qua onderzoeks- en technologische bedrijven, waar heel veel van de zaken waar hun rijkdom op gebaseerd is, die eigenlijk uit onderzoeksinstellingen komen die door de overheid gefinancierd zijn. Ik denk dat wat logistiek en wat qua arbeidsomstandigheden en andere organisaties, dat het een beetje onderschat wordt door mensen hoeveel de omgeving gemaakt heeft, dat ze de situatie gecreëerd heeft waar dat dan mogelijk is geweest van... En dat daar een beetje, dat soms een beetje ondankbaar lijkt, vind ik, die reacties.
Goed. Nog iets om af te ronden?
Corona werd eerst gezien als de grote gelijkmaker, waar iedereen even hard getroffen wordt, of je nu rijk of arm was. Maar ik denk dat nu het besef toch gekomen is dat naar lang je economische situatie, of je arm of rijk bent, of je kansarm of niet bent, waar je woont... dat er toch wel grote verschillen zijn en dat de zwaksten eigenlijk nog zwakker getroffen gaan worden, ook door de economische en sociale gevolgen die er aan, de neveneffecten ervan.
Dat is elke crisis zo, hè?
Ja, en ik denk dat daar komt nu toch ook een beetje aandacht voor en ik denk dat dat ook belangrijk is. En ik denk dat wij bij Newbie bijvoorbeeld, blijft het democratisch, één persoon, één stem, eender hoeveel je bijgedragen hebt. En dus dat is wel iets dat we overal proberen door te trekken. Dat we wel democratisch blijven en dat we die gelijkheid nastreven tussen verschillende klanten en leden van de club. Of je nu veel bijgedragen hebt of minder, je hebt dezelfde rechten eigenlijk.
Goed, bedankt Koen de Viet, bestuurder van Newbie.
In elk geval uw uitleg al zeer sympathiek. U hebt mij overtuigd, ik ga een aandeel kopen.
En wij hopen snel nog van u te horen.
Okay,
bedankt.